Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pointer Advies en Paul en Paul.
Dit is een podcast van Rijnmond. Dit is Feyenoord. De verlenging.
Tjonge jonge, het was misschien wel de allerslechtste editie van FC Utrecht Feyenoord ooit. Of een van de allerslechtste edities ooit. Maar Feyenoord pakte 3 punten in een wedstrijd die het nabespreken eigenlijk niet waard is. Maar we gaan het toch doen in deze podcast met de heren Dennis Kanenburg en Dennis van Eersel. Wat is bij jullie mannen het eerste dat na deze vroege zondagmiddag blijft hangen?
De slalom van Oussama Targaline, waardoor Feyenoord 3 punten overhoudt aan deze wedstrijd. Daar snakte het zo naar. En toch ook het gegeven dat het heel anders had kunnen zijn. Want Utrecht had gewoon meer kansen zelfs dan Feyenoord. Het was allemaal heel erg matig. Maar goed, misschien zitten we in een fase dat echt allemaal niet meer telt. En alleen het gaat om de keiharde punten. En die heeft Feyenoord uiteindelijk weer eens gepakt.
Nou is Utrecht uit wel eens vaker een ommekeer geweest voor Feyenoord na een slechte serie, Dennis Kranenburg. Zou deze wedstrijd dat ook geweest kunnen zijn? Misschien?
Ja, dat zal de toekomst uit moeten wijzen. Het is denk ik belangrijker dat je inderdaad een wedstrijd wint. Hè? Een hele matige wedstrijd die van beide kanten gewoon ook slecht was. Waar Utrecht zelfs nog de grootste kansen heeft gehad. Maar het enige wat eigenlijk op dit moment telt, dat zijn gewoon die 3 punten.
Feyenoord, de verlenging. Alles over jouw club.
Ja, als we onderaan de streep het aantal kansen van beide ploegen op een rijtje gaan zetten, die van Feyenoord en van FC Utrecht, dan mag Feyenoord echt niet klagen dat het die wedstrijd gewonnen heeft.
Nee, Zegio mag delen in de winstpremie.
Zo,
vandaag.
Toch nog een Feyenoord hart.
Hij kreeg een hele grote kans nog voordat Feyenoord op voorsprong kwam. Hè? Dus Feyenoord had zomaar toen al achter kunnen staan. Ja. Later nog een keer, dat was dan wel buitenspel, dat hij ook een grote kans kreeg. Tweede helft ook nog. En later die Rodriguez ook nog. Wellenreuter ook minstens twee keer met een goede redding natuurlijk voor Feyenoord. Maar nee, inderdaad, als je de kansen gaat tellen, Dennis zegt het net ook al en ik in het begin ook, dan heeft Utrecht er zelfs meer gehad. Dus Feyenoord houdt weer eens een keer de nul.
Ja.
Maar dat lag ook echt wel deels aan Utrecht, dat Feyenoord de nul heeft gehouden.
Ja. Hoe is het mogelijk dat Feyenoord, we weten dat Feyenoord niet in grootste doen is, maar bij Utrecht is het allemaal nog een stukje erger, hebben we wel gezien vandaag. Wat zijn die rampzalig slecht in vorm? Maar hoe kan Feyenoord tegen zelfs zo'n ploeg nou niet gewoon die overwinning met een beetje overtuiging over de streep trekken? Dat we nog zo met het zweet tussen de bilnaad zitten te kijken.
Nou, ik denk dat Feyenoord vooral blij is dat die wedstrijd over de streep wordt getrokken. En of dat nou linksom of rechtsom gebeurt. Ja, we zaten tijdens de persconferentie in een doordeweekse verkeersschool. Dus vandaar dat ik linksom en rechtsom nu ook even. Er zullen nog wat meer verkeerstermen misschien wel langs gaan komen. We hebben een soort mini-examen gedaan. Nee, maar dat het op dit moment denk ik ook niet de vraag is van, joh, kunnen ze niet wat meer inprikken? Het vertrouwen is zo broos. En het is zo de afgelopen maanden natuurlijk bergafwaarts gegaan. Ja, dat je op dit moment gewoon denkt van, als het 1-0 is en we kunnen over de streep tikken, is dat prima. Kun je er nog één bij maken? Nou ja, oké. Okay. Maar ja, die kansen die waren er. Nou ja, zeker in de tweede helft hebben we echt geen kans gezien van Feyenoord. Ja, en als je dan kijkt wat voor kansen Utrecht nog krijgt, dan is het aan Wellenreuther te danken dat hij ze eruit weet te houden. En dat is denk ik op dit moment gewoon het allerbelangrijkste. Hè? Dat je, of je nou met 1-0 wint of 2-1 of met 5-4. Ja, het liefst, je komt natuurlijk ook voor de doelpunten. Dus dat soort dingen die tellen dan ook wel weer mee. Die wil je natuurlijk wel zien. In plaats van zo'n dramatische wedstrijd. Maar ik denk dat het op dit moment niet de vraag is van hadden ze die nog een paar bij kunnen maken. Ik denk dat op dit moment ook gewoon een gebrek is aan vertrouwen. Je ziet ook geen patronen, vond ik heel moeilijk ook af en toe terug te vinden op het veld. Het leek af en toe wel alsof de afspraken die er gemaakt waren, dat die niet bij iedereen of duidelijk waren of niet meer zijn blijven hangen. Want ja, je had af en toe het idee dat iedereen toch maar probeerde om voor zichzelf te gaan. En dat is misschien ook wel het vervelende. Dat sommige spelers juist heel erg op willen staan en dan iets willen doen. Maar ja, als ze dat meerdere tegelijk gaan doen en dat niet in afstemming doen met elkaar, dan wordt het ook gewoon heel rommelig.
Ik hoorde op de achtergrond even de navigatie. Ken je de weg niet uit je hoofd van de Galgenwaard terug naar Rotterdam?
Ja, dat maakt mij niet uit. Ik denk dat de flitsmeister is die ons
flitsmeister heeft gezet.
Ja. Maar ik zit achterin, Jesse, dus mij maakt het niet uit. Voor de chauffeur is dat, is dat van belang. Maar die weet
wij hebben bij Rijnmond de policy de boete is voor degene die achter het stuur zit. Dus dan snap ik wel dat onze vriend eventjes een flitsmeister aanzet.
Ja, dat lijkt me verstandig.
Je weet de weg toch?
Ja, weet de weg wel.
Wie zit er achter het stuur dan?
Wij hebben ooit, dit gaat al een beetje richting de rubriek randzaken, Jesse, maar ik vind het verhaal te leuk om te delen. We hebben een cameraman ook gehad. Toen gingen we naar Groningen Feyenoord. Was nog met Sinclair ook. Het was in het kampioensjaar. De eerste van het kampioensjaar. Dus bij vertrek zeiden we, joh, je moet even door de polder rijden. Dat is fijner dan over Zwolle. Want dan kun je 130. Dat kon toen allemaal nog. En die cameraman die zei, ja, dat weet ik. Dus Sinclair en ik een krantje lezen. En op een gegeven moment keken we op van het krantje. En zagen we opeens afslag Zwolle Centrum. Die was toch niet helemaal door de polder gegaan. Maar ja, met die cameraman won Feyenoord wel bijna elke uitwedstrijd dat seizoen. Dus hij mocht toch blijven. En met dank aan Felix heeft ook een beetje zijn titel. Hè?
Ja, zeker. Mooi man. Hey, een experiment bij Feyenoord vandaag met Jacob Modder in de spits. Hoe is dat bevallen en
ja,
wat voor reden heeft Van Persie daarvoor gegeven?
Nou ja, de reden dat Ueda er niet bij is, dat is denk ik de eerste uitleg. Die is niet geblesseerd, maar ook niet helemaal fit. Hij heeft wat pijntjes, dus dat gaat gewoon niet helemaal lekker. Spierirritatie, volgens mij noemde hij het in die categorie. Ja. Irritatie in ieder geval, dat was wel wat hij zei. Dus die is er dan niet bij. Ja, dan zou je denken, dan is Tankstedt een logische vervanger. Maar ja, we hoorden net bij de persconferentie Robin van Persie zeggen... Ik zie dat hij wel steeds beter wordt en dat hij ook dingen doet. Hè. Het is niet alleen maar doelpunten maken, maar er komt veel meer bij kijken. En hij maakt wel die stappen. Ja, als je tussen de regels doorluistert, dan zegt hij dus eigenlijk... en dat is even de vrije invulling vanuit mezelf... dat hij het gewoon eigenlijk helemaal niks vindt. Want anders had hij Tankstedt wel laten spelen. En zelfs Modde, toen hij gewisseld werd na een uur... kwam Sam Steijn erin op die positie. Ja, dat is natuurlijk heel veelzeggend. Als ik spits ook zou zijn en ik zou zien dat er een middenvelder... die soms als verdediger ingezet wordt, in de spits wordt gezet... en daarna iemand die op het middenveld speelt... in de spits wordt gezet ten koste van een echte spits, dan zou ik ook bij mezelf denken van ja, weet je, waarom heb je me dan gehaald? Of had me dan in de winter weer weggedaan? En uiteindelijk heeft hij voor Modder gekozen, omdat die op alle posities uit de voeten kan. Dat was de uitleg die daarbij kwam. Het is ook wel opmerkelijk, omdat hij net terug is van een hele lange, langdurige blessure, waardoor hij lang aan de kant ook heeft gestaan. Lang onduidelijk ook was wat er nou eigenlijk met hem aan de hand was. Hij is echt nog wel op de terugweg, want kon ook niet 90 minuten spelen. Maar het is natuurlijk wel frappant dat je dus een spits op de bank hebt zitten en dat je ervoor kiest om een middenveld juist op die positie te zetten. En Dennis Suik tegen Van Persie. Ja, wel een Reuter is volgende week geschorst. Staat hij nou volgende week steedje dan Modder in de doel?
En wat zei Van Persie daarop?
Nou ja, wie weet.
Hij kon weer een keer lachen.
Ook. Ja, hij kon even lachen inderdaad. Dat was ook, hij wint ook weer een keer. Dat maakt het ook iets makkelijker. Maar hij zegt, het zou me niet verbazen als hij dat ook zou kunnen.
Hey, die Modder die zei
zou ik niet adviseren.
Nee, toch maar niet. Hey, die Modder zei nog dat hij Feyenoord de eerste helft heel goed vond. En vooral in de laatste 20 minuten niet meer. Maar vooral dat eerste viel me op dat hij Feyenoord in de eerste helft heel goed vond. Dat viel ook wel mee, toch?
Zeker niet heel goed. Nee, je hebt zelf de wedstrijd ook gekeken. Yes, iedereen die luistert nu naar de podcast, ga ik vanuit, heeft het gezien. En anders waren ze spekkoper. Nee, het was natuurlijk niet heel goed. Wat Feyenoord... Ja, het gaf ook niet superveel weg in de eerste helft. Maar had ook gewoon zomaar achter kunnen staan. Hè? Nog voor de doelpunt. Want het was ook niet een klein kansie die Zegio kreeg. Dus nee, heel goed is een term die niet op geen van beide ploegen vandaag geplaatst kan worden.
Ik denk dat het vooral was dat Feyenoord in die eerste helft een fase wat dominanter was dan FC Utrecht. Hè, wat meer in balbezit was, wat meer op de helft van Utrecht ook acteren. Maar dat het gewoon een wedstrijd was tussen twee ploegen die gewoon in een dramatische fase van het seizoen ook zitten. Ja, en als er dan eentje net even wat meer balbezit heeft en net even wat meer op de helft van de tegenstander is. Ja, dan is die kinderhand ook snel gevuld, lijkt me. Dat je ook dan denkt van, ja, maar we waren toch juist veel op de helft van de tegenstander. We hadden ook wat vaker de bal. En dat je dan ook al heel snel denkt, ja, dat was dus eigenlijk wel al beter dan dat we misschien in de afgelopen periode gewend waren. Terwijl Feyenoord in die laatste periode juist ook wel wedstrijd had gespeeld dat ze beter speelden misschien wel dan vandaag. Maar juist niet wonnen.
The man of the match.
Is het wel een mogelijk om een man of the match te kiezen uit dit foute festival? Of wordt dat een onmogelijke opgave?
Nou ja. Je wint door één bevlieging van Targalin. Ik vond dat wel echt een geweldig doelpunt. Werd hem ook niet al te veel in de weg gelegd, moet ik er dan bij zeggen. Maar goed, dan nog moet je maar doorstomen en het hoofd koel houden. Als je dan zelfs uiteindelijk bij het doelgebied van de tegenstander bent. Verder vond ik hem sowieso ook los van het doelpunt. Vond ik hem wel heersen op dat middenveld. Veel ballen erover. Sowieso een belangrijke, maar minder zichtbare speler hoor. Voor Feyenoord, die Targalin. Waar ze denk ik echt nog wel plezier aan gaan beleven. Nog meer dan dat ze al doen. Dus als matchwinner dan ook, dan zou je die eruit kunnen lichten.
Nou ja, ik denk dat als je de man of the match gaat benoemen, dat je het ook breder kunt trekken. Hè? Want dan is Timon Wellenreuther is de man die Feyenoord echt meerdere keren in de wedstrijd houdt. Met goede reddingen echt een aantal doelpunten weten te voorkomen. Maar ja, aan de andere kant ook in negatief opzicht in de picture komt. Want hij pakte een gele kaart. Zijn vijfde gele kaart dit seizoen voor praten of tijd trekken. Dat vind ik echt wel bizar veel. Waardoor hij dus volgende week geschorst is. Dus ja, aan de ene kant een belangrijke rol met meerdere goede reddingen. Aan de andere kant, ja, gele kaart. Waardoor hij dus volgende week de wedstrijd gaat missen. En we dus het debuut gaan zien van onze nieuwe andere Duitse doelman. Steven Benda.
Ja.
Dus ja, het kan ineens al snel gaan. Ik zei net voordat we begonnen, ja, Liam Bossen, die is natuurlijk in de afgelopen periode de tweede doelman geweest. Die dacht, nou, misschien dat het nu ineens dichterbij komt dat ik eens een paar minuten kan gaan maken. Ja, er is een nieuwe keeper binnen. Ja, en dat gaat dus gelijk aan zijn neus voorbij.
Nou, hoor ik daar wel heel, of lees ik daar vooral heel veel, nou, hoe zou ik het omschrijven, kritische dingen over. Over die Benda.
Ja,
niet al te veel indruk gemaakt bij zijn vorige club.
Ja, hij werd verhuurd door Fulham aan Millwall.
Ja.
Nu zijn dat geloof ik ook wel de Millwall supporters. Ja, ik ga mezelf maar voorzichtig formuleren. Het zijn sowieso Britten ook natuurlijk. Dus het zit al wat in het cynische spectrum en die van Millwall. Die zitten daar helemaal in de extreme kant op. Maar als je dat inderdaad leest, dan schijnt het een van de slechtste keepers te zijn die ze daar hebben gezien ooit. Dus nou, dan kan het alleen maar meevallen, toch? Volgende week.
Volgens mij het begin van dit seizoen, Jesse, heeft hij wedstrijden gespeeld ook voor Millwall, daarna geblesseerd geraakt. Een liesblessure, zeg ik even uit mijn hoofd, heeft hij 6 wedstrijden gemist. En daarna is hij op de bank terecht gekomen. Dus hij heeft die laatste fase ook niet meer gespeeld. Maar daar inderdaad waren de geluiden kritisch. Nou, we zullen dat zelf moeten ervaren als hij volgende week gaat spelen.
En een club wil zo kan veel met de voetballer doen. Kijk maar naar Kyle Larin, hè?
Ja, nou, die speelde 3 minuten mee, hè, in Engeland.
1 kans, 1 goal.
Zijn eerste kans die hij kreeg was gelijk een goal. En dat was ook de enige goal van die wedstrijd, waardoor hij daar op handen wordt gedragen. Het schijnt dat het Cal Laren Stadium gaat heten binnenkort. Dus,
lijkt me wel.
Ja, het is natuurlijk een grapje. Maar het is natuurlijk wel voor hem een hele fijne binnenkomen daar. Op een niveautje lager ook. Prima binnenkomen. Laten we het daarop houden.
Laten we nog even terugkomen op die goal van Targa Lienemann. Want we hebben van niet veel genoten deze zondag. Dus laten we dat ene lichtpuntje dan maar extra even benadrukken. Laten we even luisteren hoe die klonk met jullie fabelachtige als altijd commentaar.
Zo klonk de wedstrijd van Feyenoord op Radio Rijnmond.
Targa Lienemann komt tussen zijn centrumverdedigers in staan. Vraagt om de bal, krijgt hem ook. En gaat lopen. Is ze langs CGL, is langs Bostogan, is langs nog 2 spelers. Targa Lienemann! Wow! 0-1!
Goeie goal, zeg.
Wat een solo van Targa Lienemann. Vanaf eigen helft dribbelt hij ze er voorbij alsof ze er niet staan. En schiet de bal beheerst in de benedenhoek rechts van Barkas. Die nog duikt, maar de bal zit in het uiterste hoekje en hij kan er niet meer bij. Wat een solo van Oussama Targaline.
Ja, zeker. En het was natuurlijk niet helemaal een solo. Omdat er nog een heel handig tikkie van Modder in zat. Na een hele korte combinatie. Dus wat dat betreft heeft hij zijn waarde als spits misschien wel bewezen. Maar ja, het was echt een beetje een vlag op een strontschuit, hè?
Ja, het past helemaal in deze weken van de Olympische Winterspelen.
Hoezo?
De afdeling slalom.
Oh, oké.
Ja. Nee?
Nee, ja. Ja,
staat even de krekelband in. Ik vond hem zelf wel aardig. Ja, dat blijkt, ja.
Nou, maar goed.
Rij ik toch een scheve schaats? Ja. Nee, een klapschaats, sorry. Een klapschaats. Dat andere is iets anders.
Ja, we gaan lekker door.
De persconferentie. Wat zegt de trainer?
Ja, lul er allemaal lekker doorheen, joh. Maakt ook allemaal niet uit. We gaan lekker verder.
Dat gebeurt op de persco ook wel eens, toch? Dat er door een antwoord of een vraag heen wordt gepraat. Dus.
Ja, weet niet.
Maar stel je vraagjes.
Heb je een voorbeeld?
Nee, het was toch de persco van de week. Dat hebben we allemaal kunnen horen, dat daar veel doorheen gepraat werd.
Ja, ja, dat is waar.
Maar dat ging deze keer helemaal goed, op de persco na afloop.
Maar het werd het weer georganiseerd in dat theorie-examenzaaltje.
Ja, ja, ja.
Ja, ja, ja.
Ja,
ik weet nog jaren geleden, toen won Feyenoord volgens mij met 5-1 bij Utrecht. Met Arne Slot nog. En toen was jouw openingsvraag, Dennis, van eerst van Arne Slot. Van, we zitten hier in een zaaltje waar normaal theorie-examens worden afgenomen. Was het eenrichtingsverkeer vandaag? En toen zag je echt 1 seconde bij Arne Slot. Zag je even zo dat glimlachje van dat hij het kon waarderen. En voordat hij serieus antwoord ging geven. Dat vond ik wel mooi toen.
Ik ook.
Opvallende dingen.
Ik vond het ook mooi dat toen Van der Marel werd doorgedraaid op de rotonde door Minté. Terwijl dat niet meer nodig was. Zoals bij die 5-1. Daar waren ze niet blij mee in Utrecht. Maar ze waren nu nog minder blij. Het was echt een gekke editie. Ik ben heel vaak natuurlijk hier geweest. En altijd was het wel vol en levendig. Maar er werd echt veel gemord en gefloten ook bij Utrecht. Dus je merkt ook echt wel dat het daar ook de crisis is, hoor.
Ja, cynisch ook, hè? Dat merkte je ook op een gegeven moment. Utrecht lukte het op een gegeven moment in de eerste helft om meer dan 2 keer de bal rond te spelen. En elke keer als die bal rondging was het... Hey!
Hey!
Ja, dat is voor zo'n ploeg natuurlijk ook niet lekker. Hè? Dat, en ik snap het ook wel. Daar hebben ze de afgelopen jaren natuurlijk mooie dingen ook meegemaakt. Met Europees voetbal en noem het allemaal maar op. Ja, en als je dan nu in zo'n fase zit, ook nog eens in het laatste seizoen van Ron Jans. Wat ik echt hoop dat het voor hem niet als een nachtkaars dadelijk uitgaat. Want hij heeft aangegeven dat hij na dit seizoen gaat stoppen. Dus hopelijk voor Ron Jans komt er nog een mooie afscheid aan. Maar het ging over die persconferentie, Jesse, want daar had je het uiteindelijk over. Met Modder en Van Persie. Ik zit even te denken of er nou iets bijzonders was.
Belangrijkste misschien over Ueda, hè? Want dat is een vraag die bij veel mensen leeft. Wat is er nou exact bij Ueda? Even op de rem trappen.
Ja, flitsmeistertje. Oké.
Ja, even op die rem.
Wij hebben geen aandelen
en dat doen ze met, en dat doen ze met
UB.
En dat doen ze met... nee, die kun je ook gratis gebruiken. Er zijn veel vragen natuurlijk over UW. Omdat hij de laatste tijd wel vaker bij een wedstrijd er niet bij heeft gezeten. Dus toch maar een keer aan Van Persie gevraagd. Ja, wat is nou exact? En dat kan die AVG technisch dan weer niet helemaal zeggen. Maar in ieder geval heeft Van Persie de ruis weggenomen dat het mentale issues zouden zijn bij de Japaner. Dat zweefde ook een beetje rondom die wedstrijd tegen Sparta. Dat hij iets in die richting heeft gezegd. Maar hij heeft echt wel fysieke klachten. Waardoor hij steeds niet voluit kan trainen. En daardoor net niet fit genoeg is om bij die wedstrijd te gaan. Ze willen het geen blessure noemen. Maar wel een irritatie die steeds terugkomt bij de Japanse spits. Dus... ze hopen dat hij zondag tegen Go Ahead er wel weer bij is.
Ja, hij wel. Maar een paar Feyenoorders dus niet. Wellenreuther onder andere. Valente ook. Hè, die pakt ook weer.
Ja, Valente ook geschorst.
Domme gele kaart, toch?
Help me even. Wat was dat
ook weer? Hij duwde zijn tegenstander nog even extra over de zijlijn. Of bij de achterlijn ergens een keer.
Ja, dat moment bij de achterlijn. Ja, ik weet het weer. Ja.
Zwaar onnodig, toch?
Ja, en zonder. Kijk, je hebt wel Stijn die nu terug is op het middenveld. Is het op te vangen? In ieder geval in de basis waarschijnlijk tegen Go Ahead. Met ook Targaline en Wang dan. Valente natuurlijk bepalende speler. Tegen Go Ahead valt er nog iets goed te maken.
Ik vond de scheidsrechter trouwens ook wel meegaan in het niveau van zowel FC Utrecht als Feyenoord, hè, vandaag.
Ja, vond ik ook. Die rode kaart ook erg opmerkelijk, hoor. De tweede gele kaart voor Rodriguez.
Ja.
Het was zeker geen swalpe in mijn optiek. Het was volgens mij het was een ongelukkige struikelpartij. Ik vond het ook geen strafschop.
Maar, of hij gaf een tik aan Bos dat hij daardoor dat de overtreding was. Dat hebben we natuurlijk niet gehoord. Ja. Ik heb het ook niet echt goed teruggezien daarna. Ja.
Maar ook dan vond ik dat geen tweede gele kaart waardig. Dus,
die Rodriguez viel wel lekker in, hè? Eerst een grote kans om zeep en daarna twee gele kaarten te pakken. Dat is wel een invalbeurt waar je nog lang aan terug zal denken wel.
Ja, dat was is wel de huidige vorm van FC Utrecht in een notendop.
Ja, inderdaad. Ja, precies. In één invalbeurt het.
En die gaan nu woensdag naar Nijmegen voor die inhaalwedstrijd. Dan is de stand echt weer gelijk getrokken. En als NEC die wedstrijd wint, en we hebben Utrecht vandaag gezien, we hebben weinig aanleiding om te denken dat, dat ze die niet winnen. Dan is Feyenoord ook echt in de stand plek 2 kwijt. Hè?
Ja, dat is iets dat eigenlijk...
Ondanks de overwinning.
En dat is iets dat eigenlijk, voor je gevoel al veel eerder had moeten gebeuren als je Feyenoord ziet spelen, toch?
Ja, en ik maak me nog steeds om NEC niet zoveel zorgen. Omdat die club is dat niet gewend. En op een gegeven moment houdt dat vaak toch ook wel op. Weet je, Vitesse heeft ook wel eens... Dat vinden ze niet leuk in Nijmegen trouwens, bedenk ik me nu. Maar Vitesse heeft ook wel eens dat soort seizoenen gehad. Dat ze daarbij stonden. En op het einde kwamen ze dan toch weer een beetje terug op de plek waar ze dan hoorden te staan. Feyenoord heeft trouwens heel veel geluk dat AZ... echt een bizar slecht seizoen heeft. En Ajax natuurlijk ook. Hè. AZ dat wel, net als in de beker van Ajax, lijkt te gaan winnen. Is nog niet helemaal klaar terwijl we dit opnemen. Het staat 2-0. Troy Parrott, die tweede heeft gemaakt. Jesse, dus ben je ook bij. En Wouter Goes, de eerste. Mensen weten dit ondertussen al lang al. Trouwens, het zit alsof ik op de radio ben.
Ja.
Maar AZ en Ajax, dat zijn natuurlijk wel concurrenten voor Feyenoord. Normaal gesproken, die geven totaal niet thuis. Waardoor hoe slecht het ook gaat met Feyenoord... Ja, ze nog steeds op die tweede plek staan. En weer iets ruimer zelfs na dit weekend, lijkt het nu.
Ja, is Feyenoord daarmee voor jullie gevoel nog wel steeds favoriet voor plek 2?
Dat lijkt me wel. Hè. Als je gewoon kijkt hoe Feyenoord er nog altijd voor staat. Maar het probleem is natuurlijk wel dat we ook zien in welke vorm Feyenoord momenteel verkeert. Want Dennis zegt wel, NEC gaat dat niet volhouden. Maar kijk even hoe zij voor de dag komen. En kijk hoe Feyenoord momenteel voor de dag komt. Ja, je hoeft 1 of 2 wedstrijden te verliezen en als zij dadelijk ineens een gaatje kunnen slaan. Ja, dan kan het best wel ineens een verschil ook gaan worden. Dus je moet het altijd maar zien of ze het ook vol kunnen houden. Hè. Of het volgend jaar... Real Madrid NEC gaat worden, om maar even gekscherend te zeggen. Ja, daar geloven ze er wel heilig in. Ja, en als daar de wind in de zeilen zit, dan zit het bij hun natuurlijk wel mee. Dat
maar
moet je natuurlijk niet
wel,
vergeten.
Er komt wel een ander soort druk bij wanneer zij daadwerkelijk tweede kunnen worden. Je zit in de laatste 5 wedstrijden, dan is opeens ook een Volendam thuis.
Jawel,
is toch anders.
Bedoelt.
En ook hoe tegenstanders zich instellen tegenover je. Ik geloof er nog niet zo.
Nee, maar ik moet wel eerlijk zeggen dat als ik nu zie hoe het bij hun gaat, ten opzichte van hoe het bij Feyenoord gaat.
Nee.
Dan,
maar dan pak je ook wel twee momenten van uiterste nu natuurlijk. Kijk, als het bij Feyenoord inderdaad zo door blijft gaan.
Ja, dan gaat het toch wel maanden.
Dan gaat op een gegeven moment gaat een andere club tweede worden. Ja, tuurlijk.
Ja,
als je zo graag geen tweede wil worden. Ja. Maar zo'n dag als
willen.
Vandaag, het was hartstikke slecht. Hè? Daar kunnen we lang of kort over praten. Maar je hebt in het verleden ook wel eens gezien, het kan toch ook wel zoiets doorbreken. Er komt nu een programma met Go Ahead thuis dat al een tijd aan het kwakkelen is in de competitie. Hè? Misschien gaat Melvin Boel de zondag wel niet meer zijn of wordt dat de laatste. Daarna komt Telstar naar de Kuip. Kan ook weer gewoon wel dat je nu een begin van een serietje neerzet, hè?
En Utrecht uit is toch al een keer eerder de afsluiting van een nare serie geweest?
Ja, nou, dat is precies 10 seizoenen geleden. Hè. Toen had je het seizoen 15-16. Met die 7 nederlagen op rij en daarna gelijkspel. Misschien ervoor ook wel een gelijkspel. Die kwam ten einde toen in Utrecht. En Feyenoord zette toen zelfs een dermate sterke serie neer. En won uiteindelijk ook nog de beker. Dat de kopstukken van die selectie van toen ook zoiets hadden van, hé, maar als dit kan en dit zit er wel in, en er kwamen nog wat versterkingen bij het jaar daarna, bijvoorbeeld Jurgensen, dat daar heel erg vertrouwen werd uitgehaald en het jaar daarna dat er iets heel erg moois mogelijk was met een landstitel. Dat is niet helemaal waar ik nu direct op doel, of wat ik nu voor me zie over anderhalf jaar van nu. Maar wel dat je ook weer uit zo'n dip kan komen en opeens wel weer tot een serie komen. En ook toen was Utrecht uit helemaal niet zo geweldig. Feyenoord kwam zelfs eerst op achterstand en boog dat om, ook door fouten van Utrecht. Kuit maakte toen de winnende. En zo'n kantelpunt, gewoon überhaupt weer eens een keer winnen. Ja, dat kan wel ook iets doen met zo'n groep. Ik hoop daar in ieder geval op.
Rondom de wedstrijd, de randzaken.
Ja, zoals jullie al een beetje zeiden, het was een gekke middag met een morrend Utrecht. Ook ver na de wedstrijd zag ik wat niet al te fijne beelden opduiken van ME-agenten en supporters. Niet helemaal duidelijk wat er allemaal aan de hand was. Zag er niet heel gezellig uit.
Ja. Nou, sommige beelden spreken wel boekdelen, Jesse. We krijgen inmiddels ook wel filmpjes toegestuurd van mensen die echt gewoon simpelweg alleen maar de bus in willen lopen. En dan klettert opeens een wapenstok neer. Ik zie beelden van een pepperspraybus bij een man van, ik hoop niet dat ik hem beledig, ik schat in dat u tussen de 50 en 60 bent. En een vrouw daarvoor wordt echt op 10 centimeter afstand die pepperspraybus vol in het gezicht. Die was gewoon bezig met normaal instappen. Hè?
Ja.
Nou, en zo zijn er, inmiddels heb ik tientallen filmpjes toegestuurd gekregen met dit soort beelden. Ja. Ik vind het echt buitenproportioneel.
Het lastige is dat je weet niet wat er voor dit filmpje allemaal gebeurd is. Hè? Dat maakt het altijd met dit soort filmpjes lastig oordelen.
We hebben gehoord dat het al bij aankomst al gebeurde. Dat supporters al, dat er gelijk al arrestatiesteams stonden. Heel veel politie, heel veel ME. Dat de supporters al gelijk bij het uitstappen van de bus al gefouilleerd werden. Dat er al gelijk een soort van vijandige sfeer al hing. Nou, er is voor zover ik heb gezien in het stadion helemaal niks geks gebeurd. Dus vanuit waar ik het heb kunnen zien wat er in het stadion was. Maar als je deze beelden dan ziet, dan vind ik het echt schandalig. Als je gewoon de bus in wil stappen en er staat iemand met zo'n wapenstok op je rug of weet ik veel wat te mappen. En dan inderdaad met zo'n spray van dichtbij gewoon je heel je gezicht vol te spuiten. Dan denk ik van, ja, doe eens even normaal, weet je. Dat gaat er wel nergens meer over.
En je hebt gelijk, Jesse, we zien natuurlijk niet het complete plaatje wat ervoor gebeurt. Maar je kan ook wel een beetje inschatten. Bij sommige filmpjes zie ik wat voor mensen daar lopen. Dat zijn geen capuchonnetjes of wat dan ook, niet dat je daar dan direct maar op moet meppen omdat je een capuchon. Maar dit zijn echt gewoon doodnormale mensen die gewoon proberen de bus in te stappen. In ieder geval bij één filmpje is dat voor mij echt heel erg zichtbaar te zien. Dat kan gewoon niet.
Ja.
Zeker niet met de laatste tijd wat er toch al circuleert natuurlijk over politie ingrijpen en dergelijke. Nu gaat het om voetbalsupporters en dan zouden we ons er opeens niet zo tegen uitspreken. qua beeldvorming. Maar nee, dit kan gewoon niet.
Wat ik door heb gekregen, ook Jesse, van mensen die erbij waren, is dat er onnodig veel geweld is gebruikt. Dat mensen de bussen in zijn geslagen. Dat de vrouwen klappen ook hebben gekregen die erbij waren. Dat het één groot drama is geweest. En dat er zelfs in de bussen pepperspray is gespoten. En dat de politie stond van, kom dan, teringlijst, dan krijg je klappen. Kom maar. Dat ze aan het uitlokken ook waren. Dat is inderdaad wat ik heb gehoord. En ik hoorde zelfs van mensen ook dat de autocombi is aangevallen door FC Utrecht mensen. Waarop de bussen van de Feyenoord daar ook weer bij betrokken werden. Dus dat het uiteindelijk gewoon, zoals we dat in Rotterdam zeggen, een teringzootje was.
Kunnen we in ieder geval concluderen dat de sfeer bij alles en iedereen in Utrecht grimmig was vandaag? Zijn jullie verder nog bepaalde dingen opgevallen? Behalve dat het allemaal geen heel gezellige bedoeling was?
Nee, de dag begon nog wel erg gezellig. Want wij stapten binnen tegelijk met collega Sinclair Bisschop, onze voormalig Rijnmond-collega. Inmiddels ESPN en Arman Afsaroglu van de NOS was er ook bij. Oh ja. En toen kwam er iemand langsgelopen. Die sloeg Arman op de schouders en zei, zo Rijnmond mannen, goed dat jullie er zijn. Nou, dat was blijkbaar geen kijker van ons.
Nee.
Toch nog wat meer van die banners van Dennis en Dennis ophangen. Want blijkbaar zegt het de mensen allemaal niks.
Nee. Ja, en dat was het meest gedenkwaardige van vandaag, dit. Dat is ook veelzeggend dan over dit.
Nee, ik probeerde ook nog één luchtige noot te maken voordat we komen bij het feit dat, dat directeur Dennis de Kloeze is geadviseerd om niet naar Utrecht af te reizen ook. Dan zijn de bedreigingen toch van dien aard. Dat er signalen zijn dat iemand het niet alleen bij woorden wil laten, maar dat het mogelijk toch serieus te nemen is, dat het ook werkelijkheid zou kunnen worden. Ja, dat is natuurlijk intens triest. Michiel Kramer heeft er al rake woorden over gesproken afgelopen vrijdag in FC Rijnmond. Dus daar heb ik weinig aan toe te voegen. Maar dit is natuurlijk wel intens triest. Als dat inderdaad niet zou kunnen.
Wat zei Michiel Kramer er ongeveer over voor de mensen die niet naar FC Rijnmond hebben gekeken, maar wel naar deze podcast luisteren?
Nou ja, dat iemand natuurlijk naar eer en geweten zijn werk doet. En daar kun je kritisch op zijn. Op de dingen ook die niet goed zijn. Maar nummers lekken, bedreigingen. Doe even normaal, maat. Zoiets zei hij. Doe even normaal, maat.
Ja, zoals Michiel dat zo mooi kan zeggen. En groot gelijk heeft hij inderdaad. Laten we hopen dat Dennis de Kloeze er snel weer bij is op de tribune bij Feyenoord. Het liefst natuurlijk volgende week al. Als we weer om 11:45 gaan spelen. Thuis tegen Go Ahead Eagles. Met dus geen Welleroyter en Valente. Blijft het daarbij wat betreft verdere schorsingen en blessures op dit moment?
Nou, wat betreft de schorsingen wel. Dat er iemand nu nog in de bus op de terugweg een rode kaart krijgt, dat acht ik toch wel uitgesloten.
Ja, die kans is vrij klein.
En blessures, daar geldt het tegenovergestelde voor. Daar garantie tot aan de voordeur, zou ik zeggen.
Dus dat wordt dan weer een basisplaats voor Sam Stein, denk ik, hè, volgende week. Weer eens een keer.
Ja, dat denk ik wel. Ja.
Ik ben ook wel benieuwd hoe het dan ook met Ueda is. Hè? Want als dit inderdaad een langer aanhoudend iets zal zijn, hoe dat dan ook opgepakt gaat worden. Ga je dan inderdaad blijven schuiven inderdaad met modden? Of heb je weer iets anders in gedachten? Of ga je uiteindelijk tegen Tankstedt zeggen van jij gaat gewoon maar weer spelen? Want je bent uiteindelijk ook gewoon contractspeler van Feyenoord. Daar ben ik ook wel benieuwd naar.
Ja, gaan we allemaal volgende week meemaken. Voor deze podcast zit het er lekker op. Kom veilig terug in Rotterdam, mannen. Rij vooral niet te hard. Op de stukken waar het niet handig is. Maar goed, dat komt met die app open wel. Wie was nou de chauffeur? Want dat weet ik nog steeds niet.
Anoniem blijven.
Ja, oh, nee, het kan, spannend. We nemen gewoon wel eens iemand mee die dat leuk vindt.
Hij heeft net gehoord hoe ik met terugwerkende krachten van over Felix vertelde. Dat hij zei, laat mij me even buiten de uitzending. Ja. Hè? Wordt driftig geknikt.
Oké. Driftig geknikt. Nou, dan laten we...
Nee, hij wil niet.
Laten we het lekker hierbij. Volgende week is er uiteraard weer een nieuwe podcast. Feyenoord, de verlenging. Dan na de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Dankjewel voor het luisteren.
Meer Feyenoord nieuws vind je op Rijnmond.nl en in de gratis app. En abonneer je op de Rijnmond nieuwsbrief, de week van Feyenoord.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Pointer Advies en Paul.